is een podcast van Open Rotterdam.
Dus we zaten in zijn auto en mijn camera had ik achterin de kofferbak gelegd. Ik zat naast hem op de wijrijderstoel en hij begon gelijk al 100 uit te vertellen. En ik kreeg allemaal telefoontjes van mensen die allemaal dingen zeiden over het pretpark. Dus ik dacht eigenlijk gelijk van ja, als ik nu niet ga filmen, dan mis ik ook van alles. Dus toen zei ik, nou Henny, misschien kunnen we even stoppen hier bij de tankstation. Dan pak ik toch die camera uit de achterbak. En toen zijn we eigenlijk begonnen met filmen.
Ja.
Dus de eerste dag heeft Steven het geluid gedaan en ik heb het gefilmd. En dat is eigenlijk nooit meer gestopt.
Je hoorde zojuist filmmaker Max Ploeg van de documentaire Pretpark Henny. Ook al is de maker geen Rotterdammer, het onderwerp en de hoofdpersoon van deze film houdt Rotterdam al jaren in zijn greep. Na het luisteren van deze podcast zul je begrijpen waarom. Ik ben Sherif Nasser en in deze podcast ga ik met filmmakers de diepte in. We hebben het over hun werk, wat hen drijft en over hoe de stad Rotterdam een rol speelt in dit alles. Welkom bij Filmpodcast Rotterdam. In de aanloop naar de 55e editie van International Film Festival Rotterdam presenteert het IFFR, Filmplatform Rotterdam en Open Rotterdam filmpodcast Rotterdam de IFFR Special. Een podcast waarin ik in gesprek ga met een Rotterdamse filmmaker die een film screent op het IFFR. Over hoe ze te werk zijn gegaan om te komen waar ze nu zijn en over het maken van films in en over Rotterdam. Dit is filmpodcast Rotterdam de IFFR Special. De maker van de film Pretpark Henny is mijn gast, Max Ploeg. Hij regisseerde eerder korte documentaires Held op papier over een Lucky Luke imitator en Plastic Dromen over een kunstenaar die speciale statiegeld prullenbakken maakt om daklozen te helpen. Max werd geboren in Groningen, woont nu in Utrecht en maakt voor zijn nieuwste film Pretpark Henny een uitstapje naar Rotterdam. Pretpark Henny gaat in première op het IFFR 2026. Welkom Max.
Dankjewel.
Als je een eigenschap van de hoofdpersoon, Henny van der Most, kon overnemen, welke zou dat zijn?
Ja, ik denk toch zijn vastberadenheid. Dus zijn doorzettingsvermogen. Dat is iets wat ik wel zou willen hebben. En ook wel zijn eigenzinnigheid.
Ja, want eigenzinnig is hij.
Eigenzinnig zeker. Is hij zeker, ja, klopt.
Ja, maar
zeker.
Daar komen we straks wel nog. Gaan we er wel dieper op in. In Pretpark Henny volgen we de excentrieke pretparkdirecteur Henny van der Most namelijk. Hij wordt 75 jaar. Ter ere daarvan nodigt hij iedereen uit voor zijn verjaardagsfeest. De opening van een ouderwets attractiepark in een voormalige afvalverbrandingscentrale in Rotterdam-Charloes. Hoewel het park nog niet af is, de ondernemer kocht het bedrijf in 2012 en het geld na 10 jaar verbouwen bijna op, blijft Henny vastbesloten zijn meesterwerk te voltooien. Gebouwd op een letterlijke vuilstort, volledig van tweedehands materialen en met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vormt het park een wereld op zich. Ongehinderd door diploma's, maar gedreven door fantasie en verbeeldingskracht, bouwt Henny samen met zijn team aan een plek waar dat er allemaal niet toe doet. Een pretpark voor en door buitenbeentjes. Max, hoe ben je eigenlijk bij Henny terechtgekomen?
Dat is eigenlijk, voor mij is het begonnen bij een oud-klasgenoot van me. Bij Steven heet hij. En we zaten samen op de HKU. En hij is een Rotterdammer. En hij belde me op een dag op om eigenlijk te vertellen over dit pretpark. Want hij werkte toen voor de producent, voor productiebedrijf Captains. En blijkbaar leefde bij hun, binnen het bedrijf leefde al langer het idee om misschien iets te maken over het pretpark of over Henny. Dus Steven die belde me op en die zei, goh, misschien kunnen we gewoon eens een dag mee gaan rijden met Henny. En zo geschiedde. Dus we zijn eigenlijk een dag lang, heeft Henny ons op sleeptouw genomen door Nederland en een stukje Duitsland. Want we zijn zo langs al zijn verschillende bedrijven gereden en onderweg heel veel gestopt voor ijsjes en voor vis. En dan weer een ijsje. En dus we kwamen ook heel misselijk thuis. Maar zo hoort het natuurlijk als je van een pretpark weer thuis komt.
Want hij eet ook veel pretpark eten eigenlijk. Tenminste, dat zo leek het.
Ja, die dag in ieder geval wel. Wij deden er net goed aan mee natuurlijk. Dus
nee, dat is
ik
waar.
Eet ook graag een ijsje mee.
Maar je had hem dus even benaderd. Toen zei hij, ja prima, volg mij maar.
Ja, dus Steven heeft hem benaderd. Of Captains heeft hem benaderd. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Want ik ben eigenlijk soort van toen erbij gevraagd. En ze vroeg aan mij van, misschien kun jij dan een tijdje met Henny optrekken. Met hem meelopen en hem filmen. En gewoon kijken hoe het daar in zijn werk gaat op dat pretpark. En hoe hij is en hoe dat pretpark is en wat voor mensen daar werken. En hoe dat eigenlijk verder gaat. En dat is nu 1,5 jaar geleden.
Uiteindelijk wel succesvol gebleken. Want je film is nu geselecteerd.
Ja.
Voor het RTM-programma ja. op het IFFR.
Heel leuk.
De curator, Tim van Hooft, die kan ons nog even vertellen waarom de film geselecteerd is.
Hey, dit is Tim hier. En we zijn allemaal heel erg blij dat Pretpark Henny in het RTM-programma in première gaat. En daarbij denk ik ook dat we een stukje geschiedenis meemaken vanuit wat er nu plaatsvindt binnen de stad en de ontwikkelingen die er zoal spelen. En ik denk dat iedereen die in Rotterdam woont of hier wel eens op bezoek is geweest zich af kan vragen wat er nou precies op die plek gebeurt. En deze film laat dat op een hele intieme wijze zien. En tegelijkertijd laat het ook mooi de verschillende perspectieven aan bod komen. Van de bewoners die daar in de omgeving wonen. Maar ook vanuit de gemeente en raadsleden die daar vragen bij stellen. En beleid is daarbij een groot onderdeel. En hoe we daarmee omgaan en hoe je met tijd omgaat. En ik denk dat deze film daarin hele mooie vraagstukken ook breder dan het bouwen van een pretpark laat zien. En we zijn heel erg benieuwd hoe het verder ontwikkelt. En hebben heel erg veel zin om met de makers hierover in gesprek te gaan. En natuurlijk de mensen die deze film komen kijken.
Hoe is het om dat te horen? Zo'n wat een curator ervan zegt.
Ja, leuk om te horen. Ik ben ook heel benieuwd hoe het zich verder ontwikkelt.
Ja, precies. Want daar komen we zo. De film is eigenlijk nog niet helemaal af.
Nee, de film niet. Het pretpark ook niet.
Dus. Spoilers.
Spoilers, nee. Ja, inderdaad. Ja.
Nou, elke Rotterdammer weet wel dat het nog niet af is. Ja. Wat ik me afvroeg in de proces van... Oké, je hebt toen met hem meegelopen. Maar wat fascineerde je zo aan Henny dat je dacht, oh ja, dit is een documentaire waard?
Ja, ik denk in eerste instantie vooral die plek. Dus het was gewoon die plek in Rotterdam, dat gigantische terrein. Wat dus, toen ik daar voor het eerst kwam, het midden hield tussen dus die voormalige vuilverbrander en anderzijds een soort mega kermis. Een soort van allemaal gekke weggetjes waar je in kon verdwalen. En het spreekt gewoon heel erg tot de verbeelding. En er is van alles te filmen. Dus dat was eigenlijk het eerste wat me zo fascineerde. En toen inderdaad in tweede instantie, en inmiddels ook net zo belangrijk, de mensen die daar ook zijn. En Henny zelf ook inderdaad. Ja, wat mij fascineert aan Henny is toch die begeestering of zo waarmee hij dat doet.
Dus, ja, maar dat geeft echt absoluut niet op.
Nee, hij geeft niet op. Nee,
dat je ook bijna denkt, hallo, voel je de druk niet. Maar dat is ook wel weer fascinerend inderdaad.
Ja.
En je had het over de mensen die er zijn. Wat bedoel je daarmee dan? De mensen die daar werken?
Ja, de mensen die daar werken. Dus waaronder Henny inderdaad, maar ook bijvoorbeeld Lindomar. Gewoon, er zitten heel veel mensen in de film, Xander. Maar nog al die andere mensen die daar werken, dus die... Leer dan beter kennen. En die hebben ook allemaal...
Ja, voor de kijkers, luisteraars ook, die niet weten wie die mensen zijn.
Ja, dus eigenlijk gewoon de mensen die in het park werken aan de totstandkoming van het park. Want het is gewoon een soort groep geworden. Een soort familie die daar met z'n allen zich inzet om dat park te bouwen. Dus dat is gewoon heel leuk om daarbij in de buurt te zijn en dat te filmen.
Wat ik bedoel, je bent best dichtbij Henny gekomen. Mm. En die mensen, hoe heb je dat eigenlijk aangepakt? Hoe was jouw band sowieso met Henny? Moest je zeg maar eerst vertrouwen opbouwen? Of ging dat eigenlijk vanzelf?
Ja, en die was wel meteen ook al heel gastvrij. En ook voor mijn gevoel best open. Ik bedoel, de eerste keer dat ik hem ontmoette, had hij ons gelijk uitgenodigd. Hè, toen wat ik vertelde over dat we met Steven dat rondje gingen rijden door Nederland. Zei hij, nou, we verzamelen met z'n allen bij mijn huis. Dus toen kwamen we gelijk bij hem thuis. En hij was gelijk al heel gastvrij en open. Voor mijn gevoel. En ik denk, ja, gaandeweg wordt dat wel meer of zo. Dus we kennen elkaar dan nu 1,5 jaar. Dus dan bouwt dat wel op.
En heb je dan eerst een veel voorgesprekken gehad? Of ben je eigenlijk
meteen gaan filmen eigenlijk.
Oh,
dus meteen die eerste dag. Ik bedoel, ik heb een uurtje gesproken. En toen zaten we eenmaal in de auto. En toen heb ik de camera gepakt. En toen ben ik gelijk gaan filmen. Dus
maar dat is eigenlijk, vond hij geen probleem? En voor jou was het ook...
Dat vond ik top. Ja, omdat ik merkte ook al gelijk. Want ik had eerst die camera... Dus we zaten in zijn auto. En mijn camera had ik achterin de kofferbak gelegd. Ik zat naast hem op de bijrijderstoel en hij begon gelijk al 100 uit te vertellen. En hij kreeg allemaal telefoontjes van mensen die allemaal dingen zeiden over het pretpark. Dus ik dacht eigenlijk gelijk van ja, als ik nu niet ga filmen, dan mis ik ook van alles. Dus toen zei ik, nou Henny, misschien kunnen we even stoppen hier bij de tankstation. Dan pak ik toch die camera uit de achterbak. En toen zijn we eigenlijk begonnen met filmen.
Ja.
Dus de eerste dag heeft Steven het geluid gedaan en ik heb het gefilmd. En ja, het is eigenlijk nooit meer gestopt.
Nee, dat is eigenlijk, want dat is ook wel een aanpak die jij dan, die je vaak in je docus hebt. Jij filmt zelf.
Ja.
En eigenlijk geluid doe je ook zelf.
Ja, geluid
en...
vaak ook. Ja, ja, dus er was sommige dagen was wel een geluidsman bij betrokken. Maar vaker is het gewoon met de zender hier zo. En dan ben je redelijk vrij om gewoon te lopen en te gaan en filmen.
Absoluut. Ja, absoluut. Het is wel een hele bevrijdende manier als je alles zelf kan doen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen, maar daar hebben we misschien later nog even over. Dat het ook heel veel tijd kan opslokken. Omdat tenminste, wanneer stop je? Maar goed.
Ja, je stopt dus nooit. Nee, het gaat maar door inderdaad. Ja, dus dat houdt niet op. Maar het geeft inderdaad, het geeft heel veel flexibiliteit en vrijheid.
Ja, en wat ik wel mooi vond aan de film is dat er ook een soort droogkomische stijl in zit. Dat heb ik ook wel in eerdere films van gezien.
Ja.
Van hoe is dat een hele bewuste keuze? Of sluipt het erin? Of?
Ja, het sluipt er denk ik in. Ja, dus ik heb ook wel eens geprobeerd om iets heel serieus te maken. Op de HKU zat ik toen nog en toen gingen mensen alsnog lachen. Dus ik denk dat ik er ook niet meer vanaf kom. Dus dat gebeurt gewoon.
Maar zat dat ook heel erg zelf in? Henny, heb je het gevoel dat hij een heel erg positieve en komische man is? Of is dat meer jouw blik daarop?
Het is gewoon een gigantisch project wat hij wil aanpakken. En hij doet het op zo'n eigenzinnige manier dat er ook een bepaalde absurditeit in zit. En ik denk dat dat ook wel is waar die humor uit ontstaat.
Hij is geselecteerd, maar je zit op dit moment nog steeds in de edit.
Ja,
dus hij is nog eigenlijk niet helemaal af.
Nee, we moeten ook nog wat filmen.
Hoe komt dat?
Ja, het was heel lang een wedstrijd wat er eerder af zou zijn. Het pretpark of de film.
Nou, jij hebt gewonnen.
Dat moeten we nog zien, hè. Dat is nog niet zeker. Maar het komt ook omdat... het idee van de film in eerste instantie was... Of tenminste niet in eerste instantie. Maar we dachten altijd van het einde zal zijn... Of het pretpark gaat open en het is een gigantisch feest. En de eindscène is een soort van met ballonnen en kinderen en... En alles werkt, weet je wel. En er zijn allemaal mensen daar dat pretpark aan het gebruiken. Of de andere eindscène is, het is failliet bijvoorbeeld. Of Henny geeft het op. Of er komt een kettingslot om de poort.
Ja.
En het houdt op. Maar eigenlijk is geen van beide is aan de hand. Dus ja, we wachten eigenlijk nog een beetje op het einde. En het is ook omdat... er is een deadline vanuit de gemeente gesteld.
Precies.
Ja, dus de wethouder die heeft gezegd van... Je moet... Voor het eind van dit jaar, dus dat is 31 december. Dan moet het open zijn. En als het niet open is, dan stoppen we met de gesprekken over de verlenging van de erfpacht. Dus dan zit de kans erin dat je eigenlijk alles weer in moet pakken. En het terrein moet verlaten.
Ja, want de erfpacht loopt tot 2030. Ja. En nu de film op het EFFR draait wanneer de mensen het zien, is dat wel bekend. Maar nu tijdens het opnemen nog niet.
Nee, precies.
Maar dus dat is wel fijn om erbij te zeggen.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Ik hoop heel erg dat het pretpark ooit afkomt.
Ja,
zeker voor Henny. Omdat ik ben ontzettend veel sympathie ook voor hem gaan krijgen.
Hm.
Maar denk jij dat het park ooit open komt? Dat het ooit open gaat?
Ja, het lijkt me niet onmogelijk. Maar het lijkt me wel lastig. Ja. Het lijkt me wel lastig. Maar hij heeft het al zo vaak gedaan dat het ook bijna ondenkbaar is dat het nu stopt.
Nee, dat vind ik zo fascinerend. Want hij heeft heel veel van dit soort projecten gedaan. Ja. Dat je toch denkt, hoe kan je nou niet...
Ja.
Hoe kan het dat dit
gebeurt?
Ik denk dat heel veel Rotterdammers zich dat afvragen.
Zich dat ook afvragen,
Hoe kan dat? En deze film geeft wel een beetje een inkijkje erin.
Ja, zeker. Maar het zou best wel kunnen dat die werkwijze die hij nu hanteert... dat hij dat ook altijd al gedaan heeft.
Ja.
Dat zou best kunnen. Als kind ging ik heel vaak naar Speelstad Oranje. Dat is een ander...
Ja, dat heeft hij ook...
Dat heeft hij ook ontwikkeld. Ja, dat is eigenlijk een oude aardappelmeelfabriek in Oranje. Dat is een klein dorpje in Drenthe. En dat heeft hij ook tot pretpark omgebouwd eigenlijk. Voor mijn idee is dat wat Rotterdam ook had moeten zijn. Maar dan in het groot. Dat is hem wel gelukt. Dus ik denk dat dit zou ook nog wel kunnen lukken. Alleen hij heeft natuurlijk wel de wind van voren. Zou ik maar zeggen.
Want hij geld heeft hem zeker niet meer mee.
Nee, hij heeft hem niet meer mee. Dus het is wel lastig. Maar ja, het zou kunnen.
Ik weet niet hoe lang dat heeft geduurd voordat dat park af was. Maar het bestaat niet meer, toch?
Nee, dat is gestopt. Want ze hebben in ieder geval... Er kwamen steeds minder bezoekers. En toen op een zeker moment is het dicht gegaan. En toen is het omgebouwd tot vluchtelingenopvang. Dus er zijn allerlei vluchtelingen van over de hele wereld gekomen... die daar terecht zijn gekomen in die aardappelmeelfabriek... omgebouwd tot pretpark. Wat ook een beetje surrealistische ervaring is, lijkt me. Als je als vluchteling daar... terechtkomt. Dus dat is het een tijd geweest. Ja. En nu weet ik eigenlijk niet wat het is. Volgens mij zijn ze er wel weer. Hebben ze er plannen voor om nieuw leven in te blazen. Maar ja, Rotterdam vergt natuurlijk ook veel van Henny's aandacht. Dus.
Want het is zijn keuze om daar vluchtelingen in op te vangen.
Ja.
Dus volgens mij als ik zo in die film zie. Hij is er wel erg op de een of andere manier wel betrokken met de wereld. Als in hij wil materialen hergebruiken. Hij wil mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wil hij aan het werk zetten.
Ja.
Heb je het gevoel dat hij ook echt in die zin een soort filantroop ook is? Of dat...
Ja, op een bepaalde manier wel. Want hij spant zich wel in om plek te maken voor mensen die... Ja, misschien op andere plekken moeilijker aan het werk komen. Mensen zonder diploma's, mensen zonder certificering, mensen die de taal niet spreken of mensen met een handicap, die neemt hij wel aan. En dat is natuurlijk wel heel fijn dat dat soort plekken er zijn. Ja. Dus en weet je wel, als je cynisch bent, dan kun je natuurlijk ook zeggen, hij krijgt misschien subsidie voor het aannemen van mensen in het doelgroepenregister. Dus er is ook altijd een andere kant. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat hij gewoon die plekken maakt voor die mensen.
We gaan even naar een stukje van de film.
Oh, wat door, wat door, wat door. Ik maak er een bende van. Ik ben dyslectie. Ik heb geen diploma's. Dus dat is wel vechten. Ik ben 2 keer blijven zitten op de lagere school. Ik weet het niet. Ik heb de LTS niet afgemaakt. Ik ben buitenbeentje. En mijn dochter kwam thuis. Papa, je hebt dyslectie. Wat is dat dan? Moet je nagaan, dan was ik... Hoe oud was ik? 30, 40 jaar. Toen kwam zij thuis. Ze was dat dan, dyslexie? Ja, dat heb ik ook en dat heb ik van jou geërfd. Oh, nou, is toch niet erg? Dus ze worden op school al veroordeeld dat ze wat hebben. Ik vind dat een foute zaak. Ja, wat doe je eraan? Ik kan ook niet schrijven, lezen... Ik heb nog nooit een boek gelezen. Dat werkt niet. Dus ja. Ja, ik ben er trots op dat ik in mijn leven 2.500 man werkgelegenheid en geschept heb. Daar ben ik trots op. En ja, dat ik creatief ben, dat ik zoiets kan, mag bedenken en maken. Dat ik het voel. En dat vind ik mooi. Soms waar ik nu mee bezig ben, ja, dat vind ik niet. Dit vind ik super. Als ik dat zie. En ik ben helemaal geen kok. Dus ja.
Ja, we hoorden net een fragment uit Pretpark Henny. En het is ook fascinerend, want hij heeft dus inderdaad, hij zegt zelf dat hij dyslexie heeft. Of dyslexie, zoals hij het zelf zegt. En ja, zonder al die diploma's en zo, het is wel fascinerend. Hoe is hij daar terechtgekomen? Weet je dat eigenlijk? En...
Ja, stukje bij beetje, maar het is echt waanzinnig dat het hem allemaal gelukt is zo zonder diploma's en met die dyslexie. Maar hij is begonnen als oud-ijzerhandelaar. Tenminste, nog verder terug had hij ooit, volgens mij is hij ooit begonnen in de schuur van zijn ouders, waar hij een zwembad heeft aangelegd. Gewoon in zijn eentje heeft hij daar een zwembad gemaakt en daar heeft hij dan kaartjes van verkocht voor mensen uit de buurt die daar een middagje konden gaan zwemmen. Tot het werd stilgelegd door de gemeente, want hij had geen vergunning natuurlijk. Hij had gewoon zelf iets verzonnen daar. Dus ook toen al was er mot met de gemeente. En zo is het steeds groter geworden eigenlijk. En hij heeft in oud ijzer gehandeld en hij heeft Preston Palace ontwikkeld. Dat was ook een oud... Ja, moet ik het even goed zeggen. Ik denk een oude fabriek of een oud ziekenhuis was dat. Wat hij om heeft gebouwd tot een soort hotel, spa. En zo heeft hij dus allerlei verschillende bedrijven gehad die steeds groter en groter en groter werden.
Ja,
op die manier eigenlijk.
Hoe zie jij Henny in dat proces? Is het hem naar zijn hoofd gestegen? Of denk je van nee, deze man heeft echt kennis van zaken, weet wat hij doet. Of zit hem ook iets in de weg? Ik ben wel, als je hem zo gevolgd hebt nu...
Ja.
Want wij vragen ons allemaal natuurlijk af, waarom is dat park niet af? Maar je hebt hem...
Ja, ik denk dat het dus een van Henny's sterke punten is dat hij zich overal de hele tijd mee wil bemoeien. Dus hij zit overal bovenop. Dus hij wil het liefst, denk ik, letterlijk overal aanwijzen waar elk steentje moet. Dat zie je ook in de film, dat hij dus letterlijk aan het aanwijzen is waar mensen steentjes neer moeten leggen. Dus met elk kleine detail houdt hij zich bezig. Dus eigenlijk niks wat langs hem heen gaat. En daardoor worden al die projecten precies wat hij wil eigenlijk. Dus het is precies zijn visie, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook...
Dat is ook zijn slechtste
eigenlijk. Een Achillesziel, ja. Inderdaad, ja, want het zit hem ook wel in de weg. Want als je dus over elk steentje zelf moet bepalen waar het moet liggen... ja, dan duurt het natuurlijk ook heel lang voordat die steentjes uiteindelijk liggen. En als je samenwerkt, dan bereik je misschien sneller meer dingen.
Ja.
Dat is een kracht, maar ik denk dat het ook wel een valkuil is. En Rotterdam is gewoon zo'n groot project natuurlijk. Het is gewoon een gigantisch terrein. En hij zegt zelf ook vaak dat er heel veel tegenslag is geweest, waaronder een brand. En dus allerlei gedoe met vergunningen. En de normen schuiven ook steeds op, weet je wel. Want het project is nu natuurlijk al zo lang bezig dat dingen die hij misschien 10 jaar geleden volgens de regels geïnstalleerd heeft, die voldoen nu misschien niet meer aan de regels. Dus dan moeten ze weer aangepast worden. Dus zo is het een soort eindeloze ding. Maar ik denk dat het dus ook wel te maken heeft met zijn soort van super eigen manier van werken. Die heel creatief is, maar ook gewoon wat langer duurt dan gebruikelijk. En misschien is het ook wel omdat hij dus met al die tweedehands materialen werkt, die misschien niet helemaal goed op elkaar aansluiten. En dat hij ook werkt met mensen zonder diploma. Dat zegt Xander ook in de film. Xander is een van de aannemers die daar werkt op het park. Die zegt ook, ja, dit is wel een plek waar mensen die eigenlijk niks kunnen, heel veel kunnen leren. Dus mensen komen daar zonder enige ervaring. Die gaan zomaar een achtbaan in elkaar zetten. En die weten dan ineens hoe ze een achtbaan in elkaar zetten. Dus er is ook gewoon heel veel ruimte voor experiment en om te leren. Dus dat, ja, dat, maar dan duurt het wel langer, denk ik, voordat je...
Maar voor het inspirerend elkaar... om te zien, want
ja,
ik kan me
mega
voorstellen...
inspirerend, ja. Ja.
Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat die mensen juist wel het hardst werken. Omdat ze denken, ja, die kans had ik anders nooit gekregen.
Ja, denk ik ook, ja. Ja en dus het is ook waanzinnig dat Henny die kans biedt aan mensen om daar te kunnen leren. En dat zie je, denk ik, op heel weinig plekken. Dat
absoluut.
Zegt Xander ook, dit is echt een uniek iets. Dat mensen hier kunnen komen zonder dat ze iets weten. Hè? Maar ze gaan gewoon aan de slag en dan leren ze het.
Dus als jij de gemeente een advies zou geven, zou je dan zeggen, dit moet blijven bestaan?
Ja, natuurlijk moet het blijven bestaan. Ik vind het waanzinnig.
Oké, ja, er moet gewoon een investeerder komen.
Er moet een investeerder komen en dat is wel de vraag. Dat is gewoon heel moeilijk tot nu toe.
Ja, en vooral door de gemeente. Dit is eigenlijk nu een visieuze cirkel.
Door de gemeente, ja.
Want omdat de gemeente zegt, we gaan het waarschijnlijk niet verlengen, durft niemand te investeren.
Ja.
En dat is een soort van, eigenlijk een self-fulfilling prophecy. Want wanneer jij dat niet doet, kan hij geen investeerders vinden. Dus gemeente, wees wat flexibeler en dan komt het misschien nog af.
Ja, precies.
Maar waar haal jij je inspiratie uit als maker, zeg maar?
Nou, in dit geval wel uit Henny.
Ja.
Ja, en uit die mensen die daar werken, ja. Dat is gewoon, als ik hem zie, dan krijg ik gelijk allemaal ideeën over wat ik wil filmen. Hetzelfde dat park, als ik dat zie, dan krijg ik ook allemaal ideeën over wat...
Maar start het daar ook vaak vanuit? Want ik bedoel, als ik kijk, meestal hebben de hoofdpersonen in jouw film een opmerkelijke passie.
Ja.
Van een hondje tot een Lucky Luke imitator. Of
tot een prullenbak. Ja. Tot een pretpark.
Merk je bij jezelf van, dit is heel bewust. Of bij toeval steeds zulke soort mensen kiest.
Ik denk dat dat wel een goed hoofdpersoon maakt. Dus ik dat vind ik leuk om te filmen. Mensen die een droom hebben of die iets najagen of die... ergens aan zijn begonnen en dat je misschien denkt van, nou, ik weet niet of dit nou zo'n goed idee is, maar ik ben wel heel benieuwd hoe het afloopt. Dus dat vind ik voor een film heel interessant, omdat het gewoon een proces is wat je kan volgen.
En wat trekt jou daaraan?
Nou ja, om het mee te maken, denk ik. Dus dat vind ik zo interessant daaraan. En dat is ook het leuke aan filmen, is dat je kan er gewoon bij zijn overal.
Je vertelde al eerder dat je graag in je eentje werkt, dus camera, geluid...
monteer ook wel veel.
Regie, je monteert inderdaad ook zelf nog. Waarom werk je graag zo? Is dat zeg maar geld of is het echt...
Geld is wel een onderdeel, want je komt denk ik wel... Je kan gewoon langer bezig blijven als je zo min mogelijk uitgeeft natuurlijk. Dus als ik gewoon zoveel mogelijk zelf doe, dan kun je langer iets volgen. En het is ook gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. En om heel eerlijk te zijn, ik ben ook gewoon niet zo heel goed in grote teams om daarin te werken. Dus dat, dat lijkt me nogal gedoe, om eerlijk te zijn.
Gedoe?
Ja, gedoe. Maar goed, nou moet ik zeggen, bijvoorbeeld voor deze film heb ik veel zelf gemonteerd. Maar er zijn ook andere editors bij betrokken. Ralf Verbeek bijvoorbeeld, die heeft heel veel eraan gemonteerd. Ja, dat vind ik ook wel heel fijn, zo'n samenwerking.
Kun je sparren.
Kun je sparren, inderdaad, ja.
Maar stel je zo een onbeperkt budget kunnen krijgen, zou je dan nog steeds zeggen, ik ga het lekker zelf doen, of...
Ja, erg hè? Ja, misschien wel.
Ja?
Ja, weet ik niet.
Maar dat is...
Ja, het is net als Henny. Het is net als Henny met zijn park.
Ja, maar dat zijn meer van dat soort mensen die dat veel zelf doen. Zo'n Roy Dames bijvoorbeeld en zo. Maar zijn het ook makers die je inspireren of dat...
Zeker, ja. Roy Dames, inspirerende maker. Frans Promet. doet ook heel veel zelf. Frans, inspirerende maker.
Zit er dan ook een kleine Henny in jou die elke steen zelf wil neerleggen?
Ja, misschien op een bepaalde manier wel. Ja, dat denk ik wel. Maar goed, ik moet ook wel meer leren samen te werken. En het lukt ook wel meer. Dus het gaat steeds beter. En er zijn ook, ik moet ook zeggen, er zijn natuurlijk heel veel mensen betrokken bij het maken van de film. Dus een fantastische componist. Een editor waar ik net over had. Een productieteam. En zo zijn nog veel meer mensen betrokken. Dus het is niet alsof ik
alles maar in een groot team gaan draaien? Of heb je echt zoiets van, laat mij maar dit doen?
Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant levert het ook wel heel veel op als je veel in je eentje doet. Want stel je voor, we zitten nu hier en Henny die belt en hij zegt, ik moet nu dit gaan doen. Dan zou ik in principe gewoon mijn Fiat Panda in kunnen springen en mijn camera kunnen halen en hem dan meteen gaan filmen, zeg maar. En dat vind ik wel, dat levert gewoon heel veel flexibiliteit op. En het heeft natuurlijk ook nadelen, want als je echt met een goede cameraman werkt, dan ziet het er ook nog eens mooi uit. Dat is bij mij dan vaak wat minder, maar je bent er wel bij, zeg maar. En dat is ook al vet of zo. Dat is ook al.
Ja, al vind ik wel dat er in. Je hebt er ook wel voor gekozen om wel stilistische momenten te kiezen. Ik bedoel, op een gegeven moment ook een shot van heel hoog, dat je ineens vanuit een caravan.
Ja, met die metaalrecycling op de achtergrond.
Nou, dat ik dacht, daar heb je wel echt een duidelijke visie in gehad van dat ga ik zo draaien. Dus maar of is dat dan meer van, dan neem je op een gegeven moment afstand wanneer. En dan ga je die shotjes stelen en dan tijdens het proces wat minder met de shots bezig zijn? Of?
Tussendoor inderdaad af en toe een mooi shot draaien als het kan. En een van de uitgangspunten van deze film was ook wel, denk ik, om. Henny heeft natuurlijk die enorme fantasie van hem. Er zit ook een scène in de film dat hij een buurtbewoner over het park rondleidt.
Ja.
En dan zegt die buurtbewoner: is dit nou het allermooiste pretpark wat je ooit hebt gemaakt? En het is een soort bouwplaats, dus overal ligt bouwmateriaal. En er staan van die stempels en stijgers en dingen. En dan zegt Henny: dit is wel het mooist afgewerkte park wat ik ooit heb gemaakt. En dat is, denk ik, omdat hij in zijn hoofd al ziet hoe het moet worden.
Ja.
Dus hij heeft zo'n sterk beeld van hoe het moet worden, dat hij ziet dat al als hij daar loopt, dan ziet hij niet meer die bouwplaats. Hij ziet gewoon hoe het eigenlijk moet zijn. En dat hebben we geprobeerd om dat in die film te verwerken door op bepaalde momenten een soort van zijn fantasie tot leven te laten komen. Dus dan zijn ze bezig een achtbaan in elkaar te zetten en die stukken die passen niet in elkaar en het gaat allemaal niet zo vlotjes tot Henny eraan komt lopen. En dan kijkt hij naar die achtbaan en dan werkt hij, weet je wel. En dan doet hij het en dan hoor je in het geluid dat hij het doet en het beeld verandert. Moet zeggen, de sound design moet nog gebeuren, dus moeten we allemaal nog erin zetten. Maar dat is in ieder geval het plan.
Ja.
Dus dat hebben we geprobeerd om stilistisch in die film te doen, zeg maar.
Ja, ik hoop dat we ooit kunnen zien wat hij in zijn hoofd heeft.
Ja.
Maar ben je niet sturend geweest? Of je kiest er wel voor om meer op een afstandje te blijven en gewoon te volgen wat er gebeurt? Of stuur je er ook wel een beetje in?
Het meeste deel van de tijd wel. Dus een van de dingen die Henny ook wel zei voordat we hier aan begonnen was dat hij zei, ik wil geen heisa, ik wil geen gedoe, ik wil geen. Ik wil niet de hele dingen opnieuw moeten doen. Ik heb geen zin om de hele tijd voor de camera dingen te moeten doen. Dus dat hebben we wel geprobeerd zoveel mogelijk te vermijden. Maar er zijn natuurlijk wel scènes die wel vanuit ons, de makers, zijn bedacht. Zoals bijvoorbeeld dat poppentheater, wat dan een soort reconstructie moet zijn tussen een gesprek van de wethouder met Henny. En zo zijn er wel meer elementen die we echt op hebben. Dus het is een beetje een combinatie ervan.
Waren er ook dingen die je moest missen, waar je niet bij kon zijn of mocht zijn, of die er toch niet in kon omdat het niet mocht?
Ja, dus heel veel dingen die met de gemeente te maken hebben, konden we niet filmen, omdat de gemeente dat liever niet wilde. Dus bijvoorbeeld eens in de twee weken komt er een team van de gemeente op dat park. Tenminste, dat was altijd zo, om dingen zoals de vergunningen te bespreken en nog andere zaken. Dat wilden we heel graag filmen, maar daar konden we niet bij zijn. En bijvoorbeeld het gesprek met de wethouder. Er is op een zeker moment een soort geheime raadsvergadering geweest waar we niet bij konden zijn. Dus heel veel gemeentedingen konden we niet bij zijn.
Als ik me afvraag, je fascinatie voor Henny, is die nog steeds even groot nadat je, als toen je startte?
Ja, hij blijft wel een beetje een mysterie. Ja. Henny. Ja, dus ik denk nog steeds van, hij moet wel bezeten zijn door zijn ideeën om nog met het park door te gaan. Dus dat blijft gewoon een fascinatie inderdaad. Ja, het zou fantastisch zijn om ook nog een tweede deel te kunnen maken van de film bijvoorbeeld. Of misschien verder uit te bouwen, maar dat weet ik allemaal niet of dat kan. Maar
nee, dat hoop ik ook.
Ik hoop het ook.
Ik wil echt weten hoe
het gaat ook door
gaat.
Natuurlijk, weet je wel? Het is nog geen eind. Het is nog onduidelijk hoe het park.
Ben jij er ook in begonnen eigenlijk dat je dacht, 2025 moet het af zijn?
Ja.
Of nou ja, eigenlijk eerder. Want als hij 75 zou worden, afgelopen zou het maart. Af zijn.
Ja, precies. Ja. Dus dat was eigenlijk een moment ongeveer dat we begonnen met filmen. Is dat hij gezegd heeft, dat was in de zomer van 2024, zei hij, het park gaat open en wel op mijn 75ste verjaardag. Mijn feestje is dat iedereen zo naar het pretpark kan. Weet je wel. Dus dat was de deadline die hij in eerste instantie had. Dus daar leefden we heel lang naartoe.
Maar hij vond die druk kennelijk zelf ook niet. Want dan als je iets belooft, ja, ik voel dan een druk. Ik denk, het moet af.
Nou, hij heeft natuurlijk ook al veel vaker beloofd dat het park open zou gaan. Dus het is niet de eerste keer dat...
Nee, het zit een beetje in...
Ja.
Aard van het beestje.
Ja, precies. Het zit er een beetje in. En ik denk dat hij doet er best laconiek over. Maar ik denk ergens dat hij die druk ook wel met zich mee neemt. Dus dat hij daar wel... dat kan niet anders dat hij dat voelt.
Ja, ik wil het graag met je hebben over Rotterdam als filmstad. Want je films spelen zich ook in andere steden af normaal. Maar dit was echt je eerste... In Rotterdam zelf. Hoe was het om een film hier in Rotterdam te maken?
Ja, het was leuk. Ja, ik moet zeggen, ik heb niet heel veel van Rotterdam gezien. Behalve dus dat ene hele kleine stukje bij de Maastunnel.
Charlo's, ja.
Ja, precies. Dat ken ik inmiddels heel goed. Maar de rest van Rotterdam blijft voor mij een beetje onbekend. Maar ik vind het wel een hele leuke stad.
Je bent ook geen vreemde in Rotterdam. Je hebt hier ook Rotterdams Open Doek gewonnen.
Ja, 7 jaar geleden of zo. Ja,
maar daar had je ook een prijs gewonnen.
Ja, klopt. 1000 euro huurtegoed.
Hey.
Ja, dat was waanzinnig. Ja, daar heb ik mijn hele afstudeerfilm mee betaald. Dus echt? Dat was echt top. Ja, heel veel zenders van gehuurd.
Welke film was dat dan? Mijn
afstudeerfilm heette Leven de Vrouw van de SRV. En die ging over een vrouw met een rijdende supermarktbus.
Oh ja.
Dus die had zo'n SRV-wagen in Tilburg was dat. En die reed eigenlijk heel veel door wijken met sociale woningbouw. Om mensen daar een hart onder de riem te steken. Door ze bijvoorbeeld gratis boodschappen te geven. Of dat mensen op de POF konden kopen. Of eigenlijk om mensen te helpen. Maar terwijl ze zelf dat eigenlijk ook heel erg nodig had.
Ja.
Dus ging zelf ook een beetje aan onderdoor op een zeker moment. En dat was eigenlijk de film.
Wat is er anders dan in andere steden in Rotterdam? En of heb je een gevoel dat er iets heel typisch Rotterdams is?
Ja, dat pretpark is natuurlijk volgens mij wel heel typisch Rotterdams. Ik denk niet dat het ergens anders had gekund.
En waarom?
Ja, ik weet niet. Zo'n gigantische fabriek die leeg staat. Waar dan zo'n pretpark in gebouwd wordt. Henny heeft het natuurlijk eerder gedaan, maar niet op deze schaal. En ook niet midden in een stad. Ik zie dat niet zo snel gebeuren in Utrecht bijvoorbeeld, waar ik woon.
Nee, maar waar zit het hem dan in? Denk je dat Rotterdam meer open staat voor dat soort projecten?
Ja, misschien wel. Meer creativiteit, ja.
Ja, al zit de gemeente wel nu heel erg in zijn nek.
Inmiddels wel, ja. Ja, dus misschien is er toch wat veranderd.
Nou ja, ik hoop niet dat door dit dat Rotterdam het niet meer aandurft.
Nee, ik hoop het ook niet.
Ik hou wel van dit soort van dit soort speciale gevallen.
Ja.
Als mensen jouw film gaan zien, wat wil je graag dat ze meenemen? Of dat ze voelen of ervaren?
Daar heb ik niet hele duidelijke ideeën over. Maar het is gewoon leuk, denk ik, als je een kijkje krijgt in het park. En dat je ziet hoe het daar aan toe gaat. En dat je meeleeft met de mensen die het bouwen.
Kunnen we van Henny verwachten?
Ja, ik denk dat Henny gewoon doorgaat. Ja, die laat zich niet klein krijgen.
Nogmaals bedankt. Pretpark Henny is te zien tijdens het IFFR als onderdeel van het RTM-programma. Het IFFR vindt plaats van 29 januari tot en met 8 februari. Max, hartelijk bedankt.
Ja, graag gedaan. Dankjewel.
Dit was de derde en laatste aflevering van filmpodcast Rotterdam, de IFFR Special 2026. Heb je genoten en ben je benieuwd naar meer gesprekken met Rotterdamse filmmakers? Luister dan alle afleveringen terug en abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Filmpodcast Rotterdam, de IFFR Special, is een productie van Open Rotterdam, mede mogelijk gemaakt door International Film Festival Rotterdam en Filmplatform Rotterdam, met dank aan De Doelen. De redactie is gedaan door Charlotte Maria, met research van Suze van Bohemen en Anne Mesechkova-Jones. De podcast is opgenomen in De Doelen Studio 8. De productie gedaan door Davidson Rodriguez en Mark van Staveren. Techniek door James Pollack. En geluidstechniek en montage door Nelson Rodriguez. De videomontage door Mark de Ruiter. Fotografie, vormgeving door Joyce de Vries en social media verhalen Christopher Job. Productieassistentie door Sally Sisse. De eindredactie wordt gedaan door Davidson Rodriguez. En presentatie door mij, Sharif Nasser.
Meer podcast. podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.